avond samen. Goed jullie te zien en het is mij een grote vreugde om ook vanavond het woord met u te mogen delen. Het woord van God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Ik wil vanavond een aantal gedachten met u delen uit de 1 Thessalonicense 4. 1 Thessalonicense, het vijfde hoofdstuk, maar ik ga eerst een paar versen met u lezen uit het boek Handelingen, het eerste hoofdstuk. Handelingen 1. En dan af vers 6. Dat is voor de hemelvaart. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Tot zover. Dan ga ik met u naar de 1 Thessalonicensenbrief, het vijfde hoofdstuk. Ik lees daar vanaf het eerste vers. Lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. En we lezen daar het volgende. Wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. We zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet even als de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen des nachts, en zij die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnis van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover. De apostel Paulus die richt zich in een paar brieven tot de gemeente in Thessalonica. En de vorige keer, misschien dat u er toen ook was, heb ik met u een gedeelte behandeld, ook uit de 1 Thessalonicensenbrief, de versen 13 tot en met 18. En het is wel heel bijzonder, want als je Handelingen 17 leest, dan komen we daar ook Paulus tegen op een van zijn zendingsreizen. En hij krijgt de gelegenheid om 3 sabbaten lang het evangelie te verkondigen. Dus pakweg is het waarschijnlijk een kleine 4 weken geweest. En toen was de tegenstand zo enorm groot dat hij heeft die plaats moeten verlaten. Maar Paulus zou Paulus niet zijn als hij dus heel duidelijk heeft gemaakt aan de toenmalige gemeente daar wat het evangelie inhield. En hij heeft hen ook duidelijk bekend gemaakt met de toekomende dingen. En ik vind het heel bijzonder ook vanavond te mogen zeggen, broeders, zusters, de krant vertelt ons wat gisteren is gebeurd. De Bijbel zegt ons wat er morgen gebeurt. En dat is heel bijzonder. God heeft ons een blik vooruit gegund door heel veel informatie te verstrekken over de tijd waarin wij leven. En dat is al door onze broeder gezegd van, ja, de Bijbel is Gods woord. En in de Bijbel is de Heere God zelf aan het woord. En al die gedeelten in de Bijbel, van Genesis tot Openbaring, zijn geïnspireerd door de Heilige Geest van God. Heilige mensen, God door de Heilige Geest geïnspireerd, hebben gesproken. En ik denk, als we ons daarvan bewust zijn, dat wij vol eerbied ons diep moeten buigen voor het woord van God. Hij is de waarheid, hij spreekt de waarheid, want hij is, in hem is geen leugen te vinden. Nu, wat de apostel Paulus, dat weten we, gegrepen door Gods liefde, is hij een geweldig evangelist geworden. En een gemeentestichter. En hij was een man vol van passie. En als je nou leest wat hij allemaal heeft meegemaakt en wat van diepe wegen hij moest gaan, dan weten we ook dat dat ook het begin was van zijn roeping, als Ananias op zijn weg wordt geplaatst en dat de Heer aan Ananias zegt van ga er maar naartoe, want hij wilde dat niet. Want hij gaf aan van dat is toch de man die de gemeente vervolgt. En dan krijgt u te horen van onze hemelse vader, je gaat, want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. Ja, lijden. En als je dan alles leest, wat de inzet van Paulus is geweest om de mensen bekend te maken met het evangelie, broeders, zusters, dat spoort ons enorm aan. Ik vind het heerlijk om het leven van Paulus te bestuderen. En dat geeft mij ook een enorme power door te zeggen van, dat is zo'n enorm krachtig voorbeeld voor ons geweest. En we moeten niet vergeten, wij hebben dezelfde geest ontvangen als de apostel Paulus. We zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Als we over een paar weken stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest, dan worden de tongen gezien als van vuur, niet van vuur, maar als van vuur. Dat betekent dat als wij tot geloof komen in de Heer Jezus en de Heilige Geest ontvangen, dat die onze tongen losmaakt om de grootheid van de Heer Jezus te verkondigen. We weten dat ook wat er gebeurde. Die eenvoudige mensen die absoluut niet hadden gestudeerd, die spreken alle talen die op dat moment nodig waren om de grote daden van de Heer te verkondigen onder het volk van Israël en hen die zich in Jeruzalem hadden verzameld. Wonderlijke. Ieder die hoorde in zijn eigen taal de grote daden des Heer te verkondigen. Ik heb het al gezegd van Paulus die deed Thessalonica aan en hij heeft hun echt wel bekend gemaakt met de wederkomst van de Heer Jezus. Want dat is de hoop van de gelovigen, ook nu. Dat is niet voorbij gegaan. En natuurlijk is het door de eeuwen heen best wel wat, ja, het is wat op de achtergrond geraakt. Maar broeder, zuster, er zijn zoveel gedeelten in het woord van God. Denkt u aan Matthäus 24. Denkt u aan Marcus 13. Denkt u aan Lucas 17, aan Lucas 21, wat de Heer Jezus aan het woord is, spreekt over de reden van de laatste dingen en zoveel informatie verstrekt. En als we dat spiegelen in de tijd waarin we nu leven, dan zeggen we, het komt exact uit. En als je daarbij voegt, de apostel Paulus en de apostel Petrus en de Judas, wat die gezegd hebben over deze tijd en de toekomende tijd, dan zien we dat die informatie. En als je dan het boek Daniël en de profeten daarbij neemt en het boek Openbaring, dan spreekt dat van de tijd waarin we leven. Maar weet u, het profetisch woord, en ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt als ik dat zeg, maar het profetisch woord is heel vaak gesloten gebleven in de kerken. Men heeft één groot gif gespuugd door te zeggen dat de kerk vervanger was van Israël. Niets is minder waar. Niets is minder waar. God heeft zijn volk nooit verlaten. Paulus die noemt het ook in de Romeinenbrief. Heeft God zijn volk dat verstoten, dan verstoten dat zij verre. En als we de profetieën over Israël lezen, dan weten we dat dat volk nu nog een staart van de volkeren, maar het wordt het hoofd van de volkeren. Dat gaat gebeuren. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik dat mag vertellen. En dat ik dat bekend mag maken. Want het is de beste boodschap die je de wereld mee kan geven. De ogen zijn op dit moment gericht op Israël. En natuurlijk is het volk niet op de plaats waar God ze wil hebben, maar dat komt. Want God zal zich ook openbaren aan zijn volk. Nu, we weten, en dat weten we ook aan de beide brieven, in de eerste brief, als Paulus, en ik vind het ook heerlijk om te schrijven. Ik kom er niet altijd aan toe, maar soms dan ga ik voor de computer zitten en dan ga ik schrijven. Woorden van eeuwig leven. Ik vind dat heerlijk om te doen. Want je wil iets vertellen. Als je een brief schrijft aan iemand, er zijn natuurlijk ook lelijke brieven, maar daar hou ik me niet mee bezig. Maar als je een brief schrijft, dan wil je elkaar bemoedigen. En dat is precies wat de apostel Paulus ook doet. In de eerste brief. Hij doet een uiteenzetting, want wat was er in de gemeente gebeurd van Thessalonica? Men leefde zo in verdrukking, dat ze dachten dat de komst van de Heer Jezus al geweest was. En dat is Paulus ter oren gekomen. En wat is het dan prachtig dat hij onder leiding van Gods geest de gemeente gaat bemoedigen. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. In de Thessalonicenzen 4 en ook 1 Korinthe 15 vers 51 en 52. En wat hij ook zegt natuurlijk in deze brief. Dat hij zo dankbaar is voor de broeders en zusters in Thessalonica. Want ze waren een getuige van de omliggende plekken. Want onder grote verdrukking hebben ze het woord aangenomen. En dat is ook zo mooi. He, van je moet het woord. En dat wordt ons vanavond ook gezegd. En misschien dat een ander op een ander tijdstip met ons meeluistert. En wat moet ik doen om een gelovige, om een kind van God te worden? Dan moet je het evangelie aannemen. Johannes, het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Dat lezen we zo duidelijk. De Heer Jezus kwam naar deze aarde. Hij kwam tot het zijne, het land Israël, want het is Gods land. En de zijnen, daar praat hij in meervoud, dat is het volk Israël, hebben hem niet aangenomen. Maar wat zegt hij, die hem aangenomen hebben? Die heeft de macht gegeven om kinderen Gods te worden. Bijzonder, hè? Nou, en wat zegt dan in zijn korte brief, of wat schrijft Johannes daar? Nu zijn we kinderen Gods, we zijn het ook. En ik zou u echt de hand willen geven, vanavond u in het diep in de ogen willen kijken, door te zeggen, bent u een kind van God? Dat is heel belangrijk. Want weet u, dan wordt u binnenkort toegevoegd aan het vaderhuis. Want dat is onze eindbestemming, toch? Het blijft angstvallig stil. Maar dat is toch onze eindbestemming? Johannes 14. Dat is toch een hele duidelijke belofte wat de Heer Jezus geeft. Broeders, zusters, we zijn op doorreis. Onze wandel is in de hemel. Filippenzen 3 vers 20. Waar vandaan we ook onze zaligmaker verwachten. Dus met andere woorden, en daar spreekt Paulus ook over. En als je dan in die grote verdrukking, dat ze dachten, er is iets misgegaan. En ze waren ook in onzekerheid gebracht. Want er waren mensen die gingen vertellen namens Paulus dat het anders was. En die schreven ook brieven dat het anders was. Zit de wereld ook vol van. We krijgen allerhande informatie bij ons binnen. Alles schudt op zijn grondvesten, want er zijn zoveel verschillende leringen, broeders, zusters, waar ook Paulus over spreekt als hij zich richt in zijn twee brieven van Timotheus aan zijn geestelijke zoon. Vele valse leraren zullen opstaan in de eindtijd. En de ene roept dit en de andere roept dat, is allemaal verwarring. Maar ik denk, als je bij het woord van God blijft en tekst voor tekst uitlegt wat Gods gedachten zijn, dan kun je nooit verdwalen. Weet u, en dat wil ik u vanavond ook meegeven, ik kan nog zoveel mooie dingen aan u voorhouden, dingen die gebeuren in ons leven en jezelf ook meemaakt, of andere dingen, noemt u maar op. Maar het woord van God is geïnspireerd. Alles wat er buiten valt, is niet geïnspireerd. Het woord van God, van Genesis tot Openbaring, is geïnspireerd door de Heilige Geest. Nu, van daaruit spreekt de apostel Paulus ook. Schrijft hij aan de gemeente. En als we dat gedeelte hebben gelezen, dat heb ik ook gedaan, want weet u, de Heer Jezus die zegt, het komt u niet toe de tijden en de gelegenheden te weten. De verborgen dingen, zoals we dat lezen in het Oude Testament, de verborgen dingen zijn voor de Heer en de geopenbaarde zijn voor de mensenkinderen. Dus we moeten niet op zoek gaan wat God verborgen heeft, maar we moeten ons richten op dat God wat God geopenbaard heeft in de Bijbel. Nu, we hebben dat gelezen, maar wat de tijden en gelegenheden betreft, want we weten natuurlijk, hè, aan de hand nog even terug te komen op Handelingen, dat er een moment zou komen dat het koninkrijk voor Israël wordt weer opgericht. Dat ligt nu nog in de toekomst. Zo niet in de nabije toekomst. Maar dat komt nog. En die tijden en de gelegenheden, daar spreekt de apostel Paulus nu ook over, is het niet nodig dat men nu schrijft. Dus Paulus had hun genoeg informatie gegeven wat dat betekende. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere, en de dag van de Heere, daar wordt heel veel over geschreven. Zowel in het Oude en zowel in het Nieuwe Testament. En wat is dan de dag van de Heer? Nou, ik zal hem een profeet noemen, Joël. Maar er zijn de andere profeten spreken daar ook over. Daniël zegt er ook heel veel over. Die dag van de Heer is de dag van de toorn van God. Dan wordt de zonde gestraft. Dan wordt de wereld geoordeeld voor al datgene wat ze verkeerd hebben gedaan. En dan wordt de wereld ook ter verantwoording geroepen voor het feit wat ze Israël hebben aangedaan. Want Israël is Gods oogappel. Dat moeten we nooit vergeten. En ik zeg het u vanavond ook en ik heb het wel meer gezegd. En ik zeg dat in alle eerbied. De Heer Jezus was een Jood. En dat is hij nog. Ik hoop dat u me goed begrijpt. Want ik zeg dat in alle bewogenheid en ik zeg dat ook in alle eerbied. Hij is gekomen als Jood. Hij is geboren als Jood. Hij heeft gewandeld als Jood. Hij is gestorven als Jood. Hij is opgestaan als Jood, hij is opgevaren als Jood en hij komt terug als Jood. En mag ik het misschien heel scherp stellen vanavond? Als je het volk van God niet lief hebt, kun je de Heer Jezus ook niet lief hebben. Misschien heel heftig, maar zo is het. Want hij is één uit de Joodse broederen. Natuurlijk de verheven God, met alle eerbied gesproken, maar zo is het. En ik bedoel, maar de typologie van de Bijbel is daar ook heel duidelijk. En want Jozef was ook een type van de Heer Jezus. Al een voorloper in het Oude Testament. En we zien dan ook, als die broers van Jozef, als die bij hem komen. Hè, dat was ook allemaal al van tevoren door God voorbestemd. Want dat is het zo bijzonder. En dan herkennen ze hem niet. Nee, hij moet zichzelf bekendmaken. Dat gaat gebeuren, broeder, zuster. Hij zal zich straks aan het Joodse volk openbaren. En hij zegt, ik ben Jezus. Zoals de Jozef gezegd heeft, ik ben Jozef. En ze zullen zien die zij doorstoken hebben. Wat een prachtig moment zal dat zijn. En dat zal een totale bekering zijn van het volk Israël. Nou, dat even de zijde uiteraard. Maar de dag van de Heere, het gaat vooraf. Het is een periode waar Daniël over spreekt van 7 jaar wat vooraf gaat in het 1000-jarige vrederijk. En wanneer gaat die dag van de Heere in? Als de gemeente weggerukt wordt van deze aarde. En op dat moment, daar zitten we op te wachten. Dat gaat heel snel gebeuren, hoor. Echt. En de Bijbel spoort u en mij aan om hem te verwachten. Want de Heer Jezus zegt het ook op het eind van Openbaring, in hoofdstuk 22, daar zegt hij van, zie, ik kom spoedig. Ja, zeggen de spotters, hè, wat Petrus overschrijft in zijn tweede brief, het 3e hoofdstuk. Ja, die spotters zeggen, waar blijft de belofte zijn de toekomst? Nu, dat komt. Maar waarom heeft God geduld met mensen? Omdat hij wil, zo schrijft Paulus ook aan Timotheus, God wil dat alle mensen behouden worden en tot de kennis van de waarheid komen. Dat is Gods verlangen. Broeders, zusters, ik zeg het heel scherp. Maar God heeft geen mensen gemaakt als brandhout voor de hel. Hij wil ze redden. Namens de profeet Ezechiël spreekt God door zijn dienstknecht Ezechiël, zegt hij in hoofdstuk 33. Ik heb geen lust aan de zondaar dat hij sterft, maar ik heb hier lust aan dat hij zich bekeert en leeft. Dat is Gods gedachte. De Vader heeft de Heer Jezus niet gegeven voor een beperkte hoeveelheid mensen. Nee, want al zo lief had God de wereld gehad, opdat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat zegt het evangelie. Dat is het hart van het evangelie. En dan zijn mensen, ja, mijn broeder, de Bijbel spreekt over uitverkiezing. Nou, ik heb geen inzicht in Gods boek. Echt niet. En ik kan u ook niet vertellen wie behouden wordt. Ik weet in één ding zeker, wat apostel Paulus ook zegt, tegen de gevangenbewaarder. Wat moet ik doen, Heer, om zalig te worden? Gelooft in de Heer Jezus en u zult behouden worden. Dat is het. Zo eenvoudig ligt het. Dat is de enige weg tot behoud. De apostel Petrus zegt in Handelingen 4 vers 12 dat het Joodse volk, die dus echt, ja, ze verguisden de persoon van de Heer Jezus. Hij zegt, maar er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Handelingen 4 vers 12. Dat is het evangelie, dat is het hart van het evangelie. Nu, die dag van de Heere, die zet Paulus ook even neer om eigenlijk de ontvangers van dit schrijven te laten zien van die dag van de Heere die gaat komen. En die komt als een dief in de nacht. En voor wie komt de dag van de Heer als een dief in de nacht? Niet voor de gelovigen. Want die verwachten hem. Ik hoop dat u hem verwacht. Want dat zegt Paulus ook. Hè? Kinderen van het licht. We zijn kinderen van het licht. Niet van de duisternis, maar van het licht. En wij verwachten de Heer Jezus. Maar weet u, de wereld die denkt dat ze het allemaal wel eens kunnen redden. He? Er is hoop voor de wereld. Nou, ik zeg u vanavond, er is geen hoop voor de wereld. Echt niet. Ze kunnen nog zoveel vergaderen onder leiding van Klaus Schwab. Lukt allemaal niet, hoor. Echt niet. Ze denken dat ze het kunnen. Ze kunnen het niet. Wat er allemaal over ons heen komt, daar is geen enkele oplossing voor. En ik zou weer een heleboel dingen kunnen benoemen. Maar het gaat erom dat we vanuit de Bijbel de dingen belichten. Maar wanneer zij, dat zijn de ongelovigen. Paulus maakt hier duidelijk een verschil tussen gelovig en ongelovig. Wanneer zij dus, de ongelovigen, zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zodat, zoals in Barendsloot een zwangere vrouw. Dat zij zullen dat beslist niet ontvluchten. Dus met andere woorden, eigenlijk, en dat zie je dus ook in om ons heen, er gebeurt genoeg om ons heen. Maar de mentaliteit van de mensen in deze tijd, dat geeft Paulus ook aan in de Korinthebrief, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Men houdt totaal geen rekening dat er een God in de hemel is, want die hebben we afgezworen. Gelukkig niet allemaal. Maar een groot gedeelte van de mensheid wil absoluut niks meer te maken hebben met God. Helemaal niets meer. En dat betitelt Paulus ook met zij. Mensen die dus helaas verloren gaan. Nu, wat gebeurt er als we een zwangere vrouw, als Paulus dat voorbeeld noemt? Dan zie je dus dat, ja, dat gebeurt zomaar. Dat dient zich op een bepaald moment op. Je weet dat het zal gebeuren, maar je weet niet wanneer. Maar het overvalt hun. En als het hun overvalt, broeders, zuster, dan moeten we wel constateren dat het te laat is. We gaan verder met ons gedeelte, maar u broeders, en natuurlijk ook zusters, bent niet in duisternis. Zodat die dag u als een dief komt of zou overvallen. De Heer Jezus is het licht van de wereld. En wij mogen door Gods genade wandelen in het licht. In dat licht. Wij verspreiden door Gods genade het licht van de Heer Jezus Christus. Nogmaals, hij is het licht van de wereld. Dus met andere woorden, van wij hoeven niet verontrust te zijn. Want omdat wij het licht van Gods geest hebben ontvangen, zien we ook de dingen die gebeuren in de wereld en kunnen wij ze onderscheiden. Heel belangrijk. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wat een prachtige. Ik vind dat heerlijk. Kinderen van het licht. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen die slapen. Maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. De wereld die is verzonken in een diepe geestelijke slaap. Men erkent niet meer de dingen van de Heer. Men heeft de Bijbel weggeparkeerd. En alles moet anders, laten we maar eerlijk zijn. Ik kan u een aantal dingen noemen. We hebben vanavond oude liederen gezongen. En u hebt ze van harte meegezongen. Ja? Nou, ik spreek dus best wel heel veel mensen. En dat is natuurlijk ook heel divers. Want we weten, en ik hoop dat u me goed begrijpt, maar we hebben een schat van liederen. In de psalmen, in de gezangen, in de geestelijke liederen. We hebben de bundel, we hebben glorieklokken. Maar we hebben niet genoeg. Want ieder jaar moeten er weer nieuwe liederen uitgevonden worden. Goed, prima. Maar weet u, het is een zegen, en dat vind ik echt heel verontrustend. Onze jeugd wordt opgevoed met een cultuur van we moeten vernieuwen, we moeten vernieuwen, we moeten vernieuwen. Terwijl de profeet Jesaja zegt, bij monden van God, vraag naar de oude paden. Je moet terug naar het begin. Leren we nog op school, dat onze christelijke scholen, dat de kinderen een versje moeten leren. Nou, ik ben al van de generatie dat het moest. Ik zal mijn leeftijd niet zeggen. Maar nou, wij moesten iedere maandagmorgen een versje leren. Och, dat zit hier hoor. Als ik nog eens een keer opgepakt word, omdat ik te veel zeg in de ogen van de regering, dan kan ik in de gevangenis wel 2 dagen zingen. Zoveel liederen heb ik in mijn hart. Nee, maar zo is het. Ik bedoel maar van als je... Kijk, ik vind het best heel, eigenlijk heel verdrietig. Maar dan zeggen, ja, we willen de Heere prijzen. Nou, dat kan. Gisteren hebben we tijdens een Israëldag, heb ik die prachtige psalm laten zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal hij nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitgang geven. Gelooft zij God met diepst ontzag, broeders, zuster. En als je dan spreekt over Israël, dan kun je eigenlijk het volle borst zingen. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om hulp begeeft. Dat zijn toch allemaal prachtige liederen. Ja, broeder. Maar u bent ook al wat ouder. Hè? En dan komt het woord oudbollig tevoorschijn. Nou, mag ik u vanavond voorhouden. En dat houd ik ook de jeugd voor. Bij God is geen verandering nog schaduw van omkering. Hij heeft helemaal niks met onze vernieuwingen. Helemaal niks. De Bijbel is het oudste boek ter wereld. Maar het is onveranderlijk. Hebreeën 13 vers 8. God is heden en in het verleden en in de toekomst. Altijd dezelfde tot in alle eeuwigheid. En hij houdt zich absoluut niet bezig met onze veranderingen. Helemaal niet. Ben ik dan tegen vernieuwing? Als het binnen het kader van de schrift is, tuurlijk. Als je nieuwe inzichten krijgt, wat gebaseerd is op het woord van God. Tuurlijk kun je daarin mee. Maar we hebben zoveel mooie liederen. En we hebben zo'n mooie Bijbel, vol van... Maar wat krijgen we? Wij hebben ook mee te maken. We komen in onze evangelische wereld. We hebben allemaal buitenbijbelse openbaringen. De ene roept dit en de andere roept dat. En ik heb dit van de Heer ontvangen, dat van de Heer ontvangen. Weet u wat ik ontvangen heb? Dit. Niet meer en niet minder. Ik hoef niet te bedenken. Het gaat niet om wat ik denk en wat u denkt, broeder en zuster. Het gaat om wat God gesproken heeft in zijn woord. Dat is het punt waar we mee verder kunnen. Nu, we gaan weer terug even naar ons gedeelte. Laten wij niet, dan niet evenals de anderen slapen. Dus met andere woorden, we worden eigenlijk aangespoord om wakker te zijn, om nuchter te zijn. Laten wij waakzaam en nuchter zijn. Nou, als je nuchter bent, dan zie je de dingen om je heen gebeuren. Let je op wat er om je heen gebeurt. En daarom is het ook zo de woorden van de Heer Jezus dat hij ons aanspoort door te zeggen: let op de tekenen van de tijd. Ik moet ook op de tijd denken. Goed. Ik hoop dat u de tijd hebt, want we hebben even geleven. Hè? Ja, maar zij die slapen des nachts. En zij die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Hij noemt dat even als het verschil. Hè? Van als je een kind bent van de nacht, dan wandel je en dan slaap je in de nacht. Maar als je een kind bent van het licht, dan wandel je in het licht. Broeders, zuster. En ik wil dat zo bij u neerleggen, bij jongeren en ouderen. We moeten wandelen in het licht. We moeten nuchter zijn. Zien wat er om ons heen gebeurt. We kunnen niets veranderen. Het enige wat we kunnen doen, dat is tegenover alles wat er leeft in de wereld, wat totaal in strijd is met het woord van God, om het licht te laten schijnen en om de Bijbel te communiceren. Dat is het enige. Dat is de hoop. Dat wil ik u zo graag meegeven. Maar laten wij, zegt hij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnis van het geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Dat vind ik eigenlijk zo mooi. Ik wil dat toch even met u lezen, die tekst uit de Romeinenbrief. Hè? Want ja, je hebt je hart, hè. Het hart is, daar gaat alles om, hè. Nou, wat zegt de apostel Paulus in Romeinen 10, vers 9, om dat even mee te geven. Daar staat het: als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Toen we tot geloof mochten komen, en ik hoop dat u echt dat hebt mogen ervaren, toen heeft God in ons hart met zijn Zoon woning gemaakt in u en mijn hart. Bijzonder, hè? Hij woont. Ik heb dat wel eens gezegd, van ik heb best wel een zwaar hartinfarct gehad. En toen zei de specialist, er is best wat afgestorven, maar er is nog genoeg ruimte voor de Heer Jezus om erin te wonen, hoor. Echt wel. Maar zo is het. Maar ik hoop dat u dat ervaart. Want dat is een geweldige kracht en power in ons te mogen weten. Dat de Vader en de Zoon woning heeft gemaakt in u en mijn hart. Welke omkeer, zegt het lied uit de bundel, heeft God in mijn leven gebracht sinds Jezus nu woont in mijn hart. Want met het hart geloof je. En met de mond belijd je. En dat is ook de kracht van een christen. Ik zeg altijd van uit het hart bereik je het hart. Ik ben niet een theoreticus. Het is een gevoelloos iets en een horizontaal benadering. Maar weet u, de kracht van het evangelie is dat de Heilige Geest werkzaam kan zijn door u en mijn leven. En dat brengt leven voort. Op een bijzondere manier. Nu, dat hart, dat moet beschermd worden. En dat borstharnis, dat moet je omdoen, hè? Dat is deel van de wapenrusting in Efeze 6. Nu, dan heeft het ook aan de helm van de zaligheid. Dat vind ik ook zo mooi. Hè? Ik denk dat we ons allemaal erin herkennen dat je soms twijfels hebt van ben ik wel behouden. Ik kom echt wel mensen tegen die twijfels hebben en broeder, ben ik wel behouden. Hun geloof schudt dan op hun grondvesten. En dan zeg ik, je moet de helm van de zaligheid opzetten. En dan moet je je beschermen. Je moet je gedachten gevangen houden in de helm van de zaligheid. Je moet nooit twijfelen aan je behoud. De Heer heeft mij de genade gegeven dat toen ik dat geloof ben, ik heb nooit getwijfeld dat ik niet behouden was. Want hij heeft het beloofd. Als je mij gelooft, ben je behouden. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Hebt u de Zoon? Ik heb de Zoon. En ik wil hem graag met u delen. Want dat is geweldig natuurlijk. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dat is bijzonder. Ik moet er ook een beetje versneld doorheen. Ik hoop dat u mij begrijpt. Maar. Want God heeft ons, heel bijzonder, staat ervan dat God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Daar heb je het fundamentele feit van. Dat herhaalt Paulus nog een aantal keren hier in deze brief, ook in het eerste hoofdstuk. Wij zijn niet geroepen tot toorn. Want de toorn is van ons weggenomen door de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Hij heeft onze zonde gedragen. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar wij moeten door de grote verdrukking. Wij moeten door die oordelen heen. Goede reis, ik niet. Is niet zo. Wij zijn niet geroepen tot toorn, broeders en zusters. De toorn is van ons weggenomen. Als je ziet, ik wil een paar dingen, even een typologie. Even in vogelvlucht. Henoch wandelde met God. En God nam hem weg. Heeft de dood niet gezien. Maar wanneer werd hij weggenomen? Voordat de zondvloed kwam. Lot werd er Sodom en Gomorra gehaald. En de engelen konden niks doen. Lot moest eerst daar vandaan. En de duivel en de oordelen van God komen niet eerder over deze wereld dan dat gemeente weggerukt is. Gelooft u dat? Halleluja. Want zo is het. De gemeente wordt weggerukt, is niet bestemd tot toorn. Hij heeft ons de zaligheid gegeven in de Jezus. Dat zou betekenen dat als de oordelen van God over deze wereld en de gemeente zouden nog zijn, dan oordeelt God zijn eigen Heilige Geest. Kan niet bestaan. Bestaat echt niet. Dus als u in onzekerheid wordt gebracht door te zeggen van, ja, maar dat is niet zo, dan zeg ik u vanavond, niet twijfelen, we worden opgenomen van tevoren. Zeker weten. Dat staat er ook heel duidelijk. We zijn niet geroepen tot toorn, maar van verkrijging verstaan. Die voor ons gestorven is. Dat is een fundamenteel feit. Als ik dat citeer uit 1 Korinther 15, dat Paulus ook zegt, de Heer Jezus is gestorven naar de schriften, is opgestaan naar de schriften. En hij benoemt dat allemaal, het staat allemaal opgetekend in de Bijbel. Dat benoemt hij dus ook zo zonder twijfel. Die voor ons gestorven is, opdat wij, en zij wij waken, en zij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens ook al doet. Nou, dat is mijn verlangen ook vanavond geweest. Om u de troostvolle nabijheid van de Heer toe te bidden. En tegen u allen te zeggen van, de Heer Jezus komt spoedig. Hij komt ons ophalen. We gaan naar het Vaderhuis met de vele woningen. Ik denk, daar wil ik ook mee eindigen, wat de Heer Jezus zegt, dat zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. We diep verbuigen, Johannes 14. Jullie de hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God. Als het anders was, ik zou het u gezegd hebben. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik plaats bereid heb, dan kom ik terug, opdat u het zult zijn waar ik ben. En in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17 zegt hij, Vader, ik wil, ik zeg het even met mijn woorden, waar ik ben, ook degene zullen zijn die gij mij hebt gegeven. Wat een heerlijke bemoediging. En we mogen met al de verlosten, mogen met hart en ziel, mogen we uitroepen, Heer Jezus, kom spoedig. Wij verwachten u. Maranatha. Amen. Wij gaan een lied zingen en dat is Johannes de Heer 819. Ik ken een rivier en haar heerlijke voet.
straks en in morgen weg alle pijn, zorgen verdwijnen, klagen verstom. Hemel ontwijd zich, want Jezus komt. Eens bleef die dag aan, en dan bedroefde harten zingen verblijf voor God een einde aan haar strijd. Plotseling verandert zijn wals de Heer. Heerlijke morgen, Jezus komt er weer. Eens breekt die dag aan en dan wat een ontmoeting, straks daar omhoog. Weemoed nog tranen, vullen het toch. Dierenbrug verenigen, daar bij de Heer. Heerlijke morgen, Jezus komt weer. Eens breekt die dag aan, en dan dat ik hem begroeten mag. Mijn problemen zijn voor mij. Jezus komt en ik weet dat hij mij een plaats heeft bereid. Een leven tot in eeuwigheid. Wat een dag, oh, wat een dag zal dat zijn. Wat een dag, wat een dag. Als ik hem de grote mag en voor God naar hem zal gaan, oog in oog met hem zal staan en hij leidt mij als zijn hand naar het lang beloofde land. Wat een dag, wat een dag zal dat zijn. Alle zorgen voorbij, want ook dat beloofde hij. En geen ziekte en geen pijn, geen verdeel zal er zijn. Maar wij juichen voor de troon, we zijn voor altijd bij God zoon. Wat een dag, oh, wat een dag zal dat zijn. En wat een dag, wat een dag. Als ik hem begroeten mag en voor God naar hem zal gaan, oog in oog met hem zal staan en hij leidt mij aan zijn hand naar het lang beloofde land.
We gaan de heren danken en ik wil u daar graag in voorgaan. Liefdevolle Vader, wat een dag zal dat zijn als voor al uw kinderen het geloven overgaat in aanschouwen. Nu nog kennen we ten dele, maar straks zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. We zullen allen weer ontmoeten die ons zijn voorgegaan. We zullen elkaar herkennen. We zullen verenigd rondom de troon u het lam prijzen tot in alle eeuwigheid. Het lam, u bent voor ons geslacht. Maar het kruis van Golgotha, u heeft ons, Heer Jezus, weer teruggebracht bij het vaderhart van God. Dank u wel hier dat we een ogenblik in alle rust aan uw voeten mochten zitten. Want aan uw voeten is de hoogste plaats. Dank u, heren, voor de godsmannen in het Oude en zowel het Nieuwe Testament. Dank u voor de apostel Paulus, die ons zo waardevol de dingen heeft laten weten wat betreft uw wederkomst, heer. Geïnspireerd door de Heilige Geest heeft hij deze dingen tot bemoediging mogen schrijven aan de broeders en zusters in Thessalonica, maar ook aan ons in deze tijd. We hoeven niet te vrezen wat er gaat gebeuren. Wij mogen onze hoofden omhoog heffen, wetende dat onze verlossing nabij is. Dank u wel, heren, voor het ontmoeten aan deze plaats. Dank u wel voor de liederen die we mochten zingen met elkaar. Dank u wel voor onze broeder die de samenzang heeft begeleid. Dank u wel dat u ons een oor heeft gegeven om te luisteren. Ogen om te zien, want we willen zo graag, heer, uw liefde zien. En dat mogen we zien door het woord heen. Dank u nogmaals voor alle zegen die u geeft. Houdt u ons vast hier ook in de komende tijd. En laten we, zoals we hier zitten, nuchter en waakzaam zijn. Wandelen in het licht, net zoals een Henoch wandelde met u. Mogen wij ook met u wandelen. Dank u voor die genade. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen en dat is 839, Weldra komt de Heer op aarde. Dan wil ik graag met u bidden om de zegen van de Heer. En dan zingen we het tweede en het derde vers van dit lied. Zullen we het staande zingen? De zegen van de Heer, dat de liefde van God, onze Vader, en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest, leidt men en trooster op ons levenspad. Zij en blijven met een ieder die de Heer Jezus lief heeft, totdat Hij komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha, halleluja, amen.